Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Economenpanel.
Het nieuwe kabinet wil tientallen miljarden investeren via fondsen. En dat geld is dan bestemd voor de stikstofproblematiek, het klimaat en de woningbouw. Maar is dat wel een efficiënte manier van geld uitgeven? En 30 jaar EMU, dat is voorbij gevlogen. Tijd om de balans van de euro onder andere op te maken. En dat doe ik met het Economenpanel. En dat bestaat uit Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
Hi.
Met een duik in de geschiedenis. Even terug naar Maastricht, begin jaren 90.
In 1991, member nations gathered in Maastricht, the Netherlands, to finalize details of the Treaty on European Union. They decided the EC should develop its own defense force, foreign policies, labor agreements, and common currency. Germany's Helmut Kohl called the treaty a decisive breakthrough, and France's Mitterrand said Europe was embarking on a great adventure.
Een groot avontuur, nu 30 jaar later. Lucas, meteen maar de belangrijkste vraag. Is de Europese muntunie een succes of niet?
Het is natuurlijk een moeilijk antwoord. Het is niet een simpel ja of nee. Ik zou zeggen, het is relatief gezien een succes geweest. Het is alleen niet stabiel. Zoals het nu is opgezet, heb ik het gevoel dat we toch aanhikken tegen een systeem wat niet compleet af is. En waarvan ik eigenlijk vermoed heb dat het steeds verder de verkeerde kant op gaat. De divergentie wordt steeds groter binnen het blok.
Een wankel succesje dus eigenlijk, Esther. Kijk jij er net zo naar?
Nou, het is zeker... Er zijn zeker momenten geweest dat het heel wankel was. He, dus ik denk de allereerste voorwaardigheid van de euro is dat die er nog is. En ik denk ook dat we in deze crisis gaat het eigenlijk best goed. Maar uiteindelijk ben ik het wel eens met Lucas van we zijn nog steeds wel afhankelijk van dat politieke leiders op de juiste momenten de juiste dingen doen. En dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat het in de basis sterk genoeg is.
Een wonder eigenlijk dat de euro er nog is. Wat waren de momenten dat je echt langs de randen van de afgrond aan het scheren was? Griekenland, Cyprus?
Ja, zeker. Ja, in 2010, 2012.
Italië om dezelfde tijd.
Ja, we hebben hele spannende momenten gehad. Ja.
Iemand die de afgelopen jaren erin ook een hoofdrol speelde is Jeroen Dijsselbloem. En die gaf dikke maand geleden een interview in het FD. Die zei, we hebben 30 jaar geleden met het verdrag van Maastricht de euro gecreëerd, maar niet de dingen die eigenlijk bij een monetaire unie horen. Is dat nou nog steeds zo?
Ja, op zich wel. Ja, want we hebben één munt en we hebben één monetair beleid. Maar eigenlijk hebben we nog steeds 19 verschillende economieën onder de euro liggen.
Maar er is toch wel wat gedaan aan stabiliteit en afspraken en fondsen. Zeker. Als er echt problemen ontstaan.
Nee, zeker. Er is heel veel gebeurd. En ik denk ook zeker sinds die vorige crisis. Dus hele belangrijke stappen zijn natuurlijk het bankentoezicht wat één is geworden. Er is het noodfonds voor als landen in de problemen komen. Er is nu het herstelfonds. Dat vind ik eigenlijk ook een hele belangrijke stap. Maar we hebben nog steeds verschillende economieën, tempo's daaronder.
Maar dat hou je toch eigenlijk of niet? Of kun je dat zomaar zonder enige schade op één hoop gooien?
Nou, ik denk zeker dat de economie nog meer naar elkaar toe kunnen groeien. En daar kun je als beleidsmaker ook wel dingen aan doen.
En dan ben je ook af van die divergentie, om met een mooi woord dat zo uit.
Dat vind ik het gevaar. Dus als je de laatste crisis kijkt, we hebben het inderdaad relatief zonder kleerscheuren weten op te vangen. Nieuw fonds gestart, nou, allemaal prima. Maar als je puur kijkt naar de onderliggende cijfers, de landen die al een lage schuld hadden, denk Nederland, Duitsland, Oostenrijk, die hebben hun schuld als percentage van het BBP nauwelijks ook wel zien stijgen, maar veel minder dan de landen van wie die schuld al veel hoger lag. Dus denk aan Spanje, Italië, daar lag de schuld al boven de 100%. Daar is het echt met tientallen procent omhoog gegaan. En zolang je dat dus elke keer ziet, dan denk ik dat je uiteindelijk op een systeem afkoerst wat niet stabiel is en wat op een gegeven moment echt tot problemen leidt.
En wat betekent dat dan dat je niet meer met één en dezelfde maatstaven moet meten? Want dat is nu zo, hè, 60%, 3%. Moet je dan zeggen, nee, voor de één geldt die 3% als heilige bovengrens en voor de ander is dat juist maar het begin?
Ik zou daar inderdaad een soort van wat meer creativiteit gehoopt hebben te zien. Maar goed, het probleem is, alle afspraken die je maakt, die zijn ook zo zacht als ze hard zijn. In die zin,
maar wat zijn dat toch voor afspraken als je zegt, voor Duitsland en Nederland gelden hele andere uitgangspositie posities dan voor Griekenland en Italië?
Dat zou kunnen. Je kan dus inderdaad zeggen van wij, Nederland en Duitsland, die hebben die 3% niet als, als een maatstaf gezien, maar meer als de absolute grens waar je niet aan wil komen en zijn op nul gaan zitten.
Wat een begrotingstekort dan, hè?
Ja, begrotingstekort. Ja. En terwijl andere landen die 3% meer als een soort van ja, ach, we richten ons erop en als we dan net binnen zijn, dan is het wel goed. Ja, dat betekent dat je per jaar ongeveer 3% verschil in overheidstekort of schuld opbouw ziet accumuleren. Ja, dat gaat op een gegeven moment gaat het helemaal mis. Je zou eigenlijk willen naar een systeem waarbij het precies andersom is. Dus dat je als Nederland en Duitsland inderdaad een ruimere teugels mag hanteren of zelfs moet hanteren. Misschien zelfs daar een straf moet incasseren op het moment dat ze het niet doen.
Die dan ook echt wordt uitgedeeld.
Ja, en daar ligt het echte probleem.
Kijk, Frankrijk is Frankrijk, hè? Dat is toch een historische uitspraak.
Maar als ze niet worden uitgevoerd, ja, dan heb je er ook niks aan. Maar ik ben dus altijd meer op zoek naar... ik vind divergentie vind ik het grootste gevaar van het systeem. En nog even los daarvan, je kan je inderdaad afvragen in hoeverre het zinvol is om een groep landen bij elkaar te scharen die economisch toch wel heel anders qua structuur zijn, hoe lang dat houdbaar is.
Nou, het is, welke dag is het vandaag? 13 december. We kondigen alvast het einde aan van de EMU en van de euro en van het stelsel zoals we dat nu kennen, begrijp ik.
Nou, kijk...
Nou, jij zegt, het kan eigenlijk niet goed gaan.
Nee, op deze manier niet. Dus er moet, wat mij betreft, moet er inderdaad wel echt een wijziging plaatsvinden. Een wijziging zou kunnen zijn dat je... Nou, dat is de stap die we dan nu gezet hebben. Dat we dus inderdaad eurobonds...
Ja, gezamenlijk schuldpapier.
Ja. Je kan... kijk, een normale muntunie waar sprake is van dit soort divergentie... kan je ook van een transferunie gaan spreken. Maar dat betekent dus dat wij per saldo gaan betalen voor ontwikkelingen... die elders, laten we zeggen... het zuiden van Europa plaatsvinden. Daar ligt diplomatiek ligt dat niet zo heel erg lekker.
Esther, die eurobond, misschien toch wel belangrijk om even te noemen... Hè, onder druk van de coronacrisis en gezamenlijk de schouders eronder... is dat nu zo? Gezamenlijk schuldpapier, overigens aanvankelijk zeer tegen de zin van Nederland. Maar komen die economieën daardoor toch ook dichter en meer in elkaar zwaar water? En is dat dus ook een middel om die divergentie een beetje tegen te gaan?
Ja, ik denk dat het zeker een middel is. En kijk, dat fonds is nu eigenlijk bedacht zo van... dit is eenmalig, hè, vanwege de coronacrisis. Maar het belangrijkste is, dit instrument is er nu... en kunnen we natuurlijk heel lang voortzetten als dat nodig mocht zijn. En ja, het is nodig, want inderdaad, de economieën daaronder... moeten nog dichter naar elkaar toe groeien. Maar daar is natuurlijk wel een beetje meer voor nodig dan alleen maar geld. Hè. Dus je hebt investeringen nodig in het verdienvermogen en de verduurzaming. Maar je moet ook structurele hervormingen. Dus je moet het hele economische systeem en het beleid... daaronder, in al die landen, moet dat ook bevorderlijk zijn voor groei.
Maar dat is toch ook zo? Je hebt toch pas recht op een bijdrage uit dat fonds... of je mag pas aanspraak opmaken als je zegt... dan gaan we wel in eigen land hervormen, dan gaan we dingen doen?
Ja, dat klopt. Ja, er zitten voorwaarden aan vast. Maar dat is ook wel een onmisbare component daarvoor. Want zonder dat kom je daar gewoon niet.
Zou jij, net als Lucas, ook pleiten voor wat meer flexibiliteit... dus afhankelijk van hoe een land er financieel voor staat... ook daar de begrotingsafspraken op afstemmen?
Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is, omdat die schuldnorm van 60% van het BBP is voor het grootste deel van de landen gewoon echt buiten bereik. Dus je kunt niet anders dan daar een andere afspraak voor maken. Alleen, dat is inderdaad nog wel een politiek robbertje vechten, denk ik, hoe dat er precies uit gaat zien.
En dat politieke robbertje vechten geldt ook voor die transferunie. Waarvan je misschien, als je tot een bepaalde ideologische schoolboord kunt zeggen, ja, maar we profiteren toch allemaal van de euro en onderdeel uit maken van dat grotere geheel, dat leidt er dan toe dat in dit geval Nederland misschien iets meer moet bijdragen aan economische hervorming of groei in het zuiden.
Ja, nou ja, je trekt het nu ideologisch en zo wordt het ook heel veel gezien. Maar je zou ook zeggen, het is economische common sense. Dat je ervan uitgaat dat we in een groter economisch geheel opereren. En dat je daar dus ook afspraken voor moet maken.
Dus economisch is er eigenlijk heel erg weinig tegen in te brengen, tegen die transferunie?
De logische uitkomst, volgens mij. De theorieboekjes zeggen, als je een monetaire unie begint... die niet volledig, waarbij alle landen niet volledig dezelfde structuur... en conjunctuurgolf kennen, dan is de oplossing dat je dat opvangt met transfers. Maar goed.
Dus als het er niet komt, dan is dat vanwege politieke onwil of politieke spanningen.
Ja, er zijn ook wel economische dingen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld, hoe maak je dan de afspraken zo, dat ze ook tot het juiste gedrag leiden? Dat is ook een stukje economie. Maar ik ben het eens met Lucas, de economische logica, die is er gewoon rond zo'n monetaire unie.
We gaan naar iets wat er ook is, namelijk oplopende inflatie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is te gast Lucas Daalder en Esther Barendrecht. En deze week, hoe kan het ook anders, wederom op het menu inflatie. Want Amerika kent nu de hoogste inflatie in bijna 40 jaar tijd. Over november kwam de jaar-op-jaar inflatie uit op 6,8%. En dan zijn er ook weer fijnproevers die liever spreken over de kerninflatie. Maar hoe dan ook is dit iets waar Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, rekening mee moet houden. Er is deze week een vergadering. Als je kijkt naar gewoon sec die cijfer, 6,8%. Wat is dan jouw eerste reactie, Esther?
Dat is hoog.
Nou, inderdaad. Ja. En is dat meteen ook problematisch hoog? Of kun je inderdaad zeggen dat kerninflatie, als je energie buiten beschouwing laat, als je voedsel buiten beschouwing laat, als je iets meer kijkt naar de langere termijn, want tijdelijk mogen we niet meer gebruiken, maar toch nog altijd is de vraag, hoe lang blijft dit dan aan? Is het dan nog steeds een groot probleem?
Nou ja, even de kerninflatie was ook hoog, hè? Plus 4,9%. En dan nog, hè, als je voedsel en energie buiten beschouwing laat, dat kun je doen om allerlei goede redenen. Maar voor degene die de boodschappen doet en naar zijn werk moet rijden, is het natuurlijk wel een relevant cijfer. Dus ik denk, zeker voor lagere inkomens hakt dit er gewoon heel hard in. Tegelijkertijd is het ook niet onverwacht. Hè. Dus we hadden gewoon gezien de ontwikkeling van de energieprijzen. Het afgelopen jaar is het de logische verwachting dat eigenlijk de inflatie dit kwartaal zo'n beetje zou pieken. Dus niet helemaal verrassend, maar wel heel hoog. Ja.
Als het niet verrassend is, dan kun je daar ook als vetbestuurder natuurlijk op voorsorteren. En zeker rekening mee houden tijdens je vergadering van deze week. Wat denk je dat daar de uitslag van zal zijn? Wat wordt daar besproken en wat zijn dan de volgende actiepunten?
Nou, wat eigenlijk de Fed, wat de logische eerste stap voor hen is, is dat ze die aankopen verder afbouwen. Want als ze van die aankopen af zijn, die steunaankopen, dan kunnen ze vervolgens in volgens hun eigen redenering ook de rente verhogen. Dus dat zouden ze dan in het voorjaar volgend jaar kunnen gaan doen.
En dat is dan de eerste keer en dan komt er vrij snel daarna nog weer een tweede keer, of niet?
Ja, wij denken later in het jaar, misschien meer tegen het einde van het jaar. En dan is natuurlijk alles heel erg afhankelijk van wat COVID ook nog gaat doen met de economie. Hè. Dus dat voorbehoud moeten we denk ik bij alles op dit moment houden. Maar dat zou...
Wat denk jij dat we gaan meemaken met de Fed? Het verdere verloop van deze week?
Deze week uitspraak over versneld afbouwen van het opkoopprogramma inderdaad. En de renteverhogingen ergens in het begin of ergens in het midden van volgend jaar. Over het algemeen denk ik eigenlijk dat de Fed, want we kijken natuurlijk heel erg naar die inflatie en dat is ook iets wat natuurlijk heel erg opvallend is. De Federal Reserve heeft in 2019 haar beleid aangepast, de beleidsdoelen herformuleerd en heeft daar enerzijds die inflatiedoelstelling wat hoger neergezet. Hè, dus een gemiddelde inflatie van 2%, anders dan een inflatie van 2%. Maar daarnaast ook heel duidelijk werkloosheid en werkgelegenheid of de arbeidsmarkt op een hoger niveau getild. Dus wat meer op een equal footing neergezet ten opzichte van inflatie. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat er nog wel voldoende ruimte is voor de Fed om niet al te agressief de rente te gaan verhogen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsparticipatie, die ligt echt nog wel een stuk lager onder dan de niveaus die we zagen aan het vierde kwartaal van 2009.
Maar moet de Fed dat dan als een soort uitweg presenteren om voorlopig even pas op de plaats te maken? Of is het ook echt verstandig om het nu rustig aan te doen?
Nou, ik denk dat ze echt wel van plan zijn om ernst te maken met die wijziging in het beleid om ook wat meer inflatie in het systeem te accepteren. Nou, dan ben je op zoek naar argumenten. Kijk, zeker op het moment dat die inflatie boven de 6% staat het ook politiek een issue begint te worden. Want dat zie je nu, dat de democraten steeds meer onder druk komen. En, of Powell zelfs oproepen om om er iets aan te gaan doen. Ja, dan ben je op zoek naar argumenten. En dan is dit een van de argumenten die je kan gebruiken.
Even naar de Nederlandse situatie, want ook in Nederland kunnen we erover meepraten. Maar ik kwam een interessant statistiekje tegen van de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Die heeft niet alleen gekeken naar de afgelopen maanden, maar die presenteert de inflatie dan op jaarbasis en die zegt, nee, dan kom je uit op 2,4%. En dat is eigenlijk keurig. Dat is wat meer dan we de afgelopen periode zijn gewend. Maar ach, het is niet per se redenen om nou heel erg in paniek te schieten. Ja, ik kwam dit standpunt in de media niet zo heel veel tegen en ook niet onder economen, want inflatie is toch een groot probleem. We moeten proberen te beteugelen. Maar dit zijn dan toch eigenlijk weer cijfers die tot enige geruststelling moeten leiden? Of is dit nou toch weer een slimme manier om het anders te presenteren?
Nou ja, ik denk dat we ook nog een beetje vooruit moeten kijken. Dus we zijn waarschijnlijk nog niet helemaal aan het eind van die hoge inflatiecijfers. Dus ik denk dat we dit jaar inderdaad zo rond de 2,5% uitkomen. Maar volgend jaar misschien wel dichter naar de 4%. Dus dat is best een stevige inflatie. Dat gaan mensen gewoon merken in hun koopkracht. Tegelijkertijd ben ik het wel eens, als je dat over de langere termijn kijkt. Vanuitgaand dat het inderdaad in de tweede helft van het komend jaar, zoals wij verwachten, ook alweer af gaat nemen. Ja, dan is even wat hogere inflatie, gezien in juist periodes van veel vaak lagere inflatie, misschien ook geen hele grote ramp.
Zoals hij ernaar kijkt, verlegt hij het probleem van inflatie eigenlijk naar volgend jaar. Dus het is een statistische handigheid. Ja. Je kijkt niet naar het jaar-op-jaar effect, maar je kijkt naar het jaar 2020. We vergelijken dat met 2021. Er zit een heel groot overloop-effect in. Statistische zeg maar opbouw die je al hebt, die je eigenlijk meeneemt naar het volgend jaar. Dus dat is inderdaad een keurig beeld wat geschetst wordt. Dit jaar dan 2,5, valt er wel mee. Maar ja, ook als er volgend jaar niks spannends gebeurt, dan zit je toch al snel bij een veel hoger percentage.
Je noemt het statistisch slim.
Het is correct. Dus het is niet dat het is niet how to lie with statistics. Ja, het is een volledig correcte manier van weergeven, maar er zit wel een handigheidje in, ja.
Naar andere handigheidjes van het nieuwe kabinet. Toch niet onbelangrijk, want vermoedelijk komt er dan deze week een regeerakkoord met de ruimbaan voor allerlei fondsen. Lucas, ik kwam een column van jou tegen in het FD over het feit dat de overheid steeds meer geld uitgeeft met de titel De Pendule. De pendule slaat nu weer de andere kant uit. Ja. We moeten weer rekenen op de overheid? Of willen dat ook weer?
Nou, nee, dat mag. Dus iedereen. Dus van mij mag dit altijd. De pendule mag ook de andere kant op slaan. Maar je weet gewoon zeker dat het altijd doorschiet één kant op. En op een of andere manier lijkt nu de overheid het heilige oplossing voor alle problemen. Dus waar dat, laten we zeggen, een jaar of vijf geleden de ECB was die alle problemen ging oplossen. Hebben we nu opeens met z'n allen besloten van nu kan de overheid makkelijk geld lenen. Gratis zelfs. En zijn op een of andere manier ook in staat om met die lening ook fantastische dingen te doen. Nou, dat kan.
Dat tweede betwist jij ook
niet? Ja, ik heb zo mijn twijfels, ja. In die zin, zeker op het moment dat je met hele grote bedragen heel veel gaat investeren, is de kans heel groot dat daar ook een heel groot aantal projecten toch niet zo heel erg rendabel zullen blijken te zijn. En dat is de pendule. We zijn nu opeens weer allemaal op het punt van, goh, gratis geld, de overheid kan niet kapot. Ja, pas op, dit is een soort opmaat voor problemen, de rapporten die waarvan je over een jaar of vijf voelt dat ze eraan zitten komen.
En dan heb jij in ieder geval gewaarschuwd.
Dan heb ik gewaarschuwd, ja.
Esther, is er wel wat voor te zeggen? Want dat eerste element uit het antwoord van Lucas, dat blijft natuurlijk zo. De overheid kan gratis lenen, er zijn grote problemen. Doe het nu!
Ja, nee, er zijn zeker grote problemen. Dus ik vind dat zo'n fonds heeft ook een soort van signaalwerking. Dus je geeft ermee aan, we vinden dit heel urgent. Nou, en ik denk, als je het hebt over klimaat en woningbouw en dat soort dingen, is dat ook zeker gerechtvaardigd. Maar het moet er wel ook doelmatig besteed worden. En dat is een stuk ingewikkelder dan het geld opzij zetten.
Nou, Matthijs Bouwman die ging in zijn kleinere column van het FD vandaag nog weer een stuk verder. Die had het inderdaad over die signaalwaarde. Dit geeft aan wat we belangrijk vinden, maar hou die fondsen leeg. Ja, ja. Want uiteindelijk moet je er ook wat mee op de balans. Nou, dat is misschien toch nog wel iets om serieus over na te denken. Want het gaat over hele grote bedragen.
Zeker.
Hoe doe je dat eigenlijk?
Nou, niets dus. Dus dat is inderdaad het punt van Matthijs.
Ja, maar we zijn hier natuurlijk nu met elkaar en vooral jullie. Ja. Om dat dan toch nog enigszins op te lossen.
Het probleem wat je schetst is heel correct. Je kan obligaties uitgeven, dan heb je dat geld. Maar ja, je gaat het niet besteden. Dus wat moet je met dat geld? Nou, er is geen bank in Nederland die dat geld wil aannemen. Want dat drukt hun balans weer. En dat moeten ze dus kosten in rekening brengen. Dus of je daar per saldo vrolijk van wordt, dat je dat dus al uit de markt hebt gehaald, kun je sterk afvragen. Je kan als overheid kan je vervolgens ook zeggen, nou, weet je wat, dan koop ik tussentijds mijn eigen obligaties in. Maar goed, dat is heel vreemd.
Als het economenpanel er hierover nadenkt, hebben zij dat er ook wel gedaan.
Ik denk ook heel eerlijk gezegd niet dat dus gebeurt. Dat het geld in één keer uit
wordt wel gepresenteerd. Het wordt wel gedaan alsof er een fonds. We kunnen nu gratis lenen, dus nu moeten we bepaalde fondsen. Maar goed, dus dat is de strekking van de column van Matthijs.
Het is vooral volgens mij dat je zegt van, we gaan deze bedragen ervoor reserveren. Dat is wat anders dan het op hetzelfde moment ook uit de markt trekken.
Maar als je het nu dan niet uit de markt trekt, dan valt je voordeel misschien weg, want misschien dat als je dat over een paar jaar doet, dat geld toch weer wat duurder is.
Ja, nou, dat zou kunnen.
Maar dan gaat het hele idee van dat fonds toch ook een beetje ten onder.
Dat
is natuurlijk niet helemaal. Kijk, we hebben meer begrotingsfondsen, hè, ook in tijden dat de rente wat hoger is. We hebben al heel lang hebben we een gemeentefonds. En we hebben een infrastructuurfonds, wat tegenwoordig mobiliteitsfonds heet. En we hebben een fonds voor defensiematerieel. Dus kijk, wanneer richt je een fonds op als je geld apart wil zetten voor de lange termijn en voor een specifiek doel? En dat specifieke doel is wel echt heel, dus ook heel belangrijk. Ik denk dat je dat kunt hard maken, dat je dat ermee ook gaat bereiken.
Maar is dit nou ook gepresenteerd als een incidentele grote uitgave? Want daarover kun je dan ook nog weer politiek bedrijven. Namelijk, het zijn misschien wel incidentele uitgaven, dus je zet ze niet op die manier op de begroting. Maar je bent er wel structureel geld aan kwijt. Want die fondsen hebben een looptijd van misschien wel 10, 20 jaar. Dus dan zijn er toch geen incidentele uitgaven meer? Dat is dan toch tamelijk structureel?
Maar ik denk een van de kenmerken is vaak van je investeert en de baten die spreiden zich over heel veel tijd uit. Dus dat zou een reden kunnen zijn om het zo te doen. Maar ik denk het belangrijkste er vooral van is inderdaad dat je nu besluit en goedkeurt dat je voor langere termijn over kabinetsperiodes heen geld opzij gaat zetten. En dat is overigens, dat is een voordeel, want je haalt het inderdaad uit de begrotingshectiek van elk jaar. Maar het is ook wel een nadeel, omdat je dus eigenlijk de democratische validering die je normaliter voor uitgaven elk jaar hebt, die zet je eigenlijk een beetje buitenspel.
Ja, in principe is dit wel een soort vorm van convergentie, hè? In die zin, als je het moet optellen bij je staatsschuld, dan kan je zeggen van, nou, ik heb nu als enige land zo'n beetje in Europa 60% als percentage van de BBP staatsschuld. Als ik nou 5 van die fondsen of 4 van die fondsen verzin en ik plus zo 10% van mijn staatsschuld erbij, kom je toch wat dichter bij het 100% gemiddelde van de rest van de.
Nou ja, maar dat is wel wat je zegt, klopt denk ik wel. Ik las een artikel van Marieke Stellinga, econoom-politiek verslaggever van NRC. Dit is, zij zei, hoe een zuinigerd toch nog geld uitgeeft. Ja. Maar doet het kabinet zich hier dan ook niet veel zuiniger voor? Op papier althans, dan het is. Want die fondsen, die.
Weet ik niet. Kijk, op zich denk ik dat dit wel een goede. Het zou een goede stap kunnen zijn. Bij mij ligt de zorg vooral van op het moment dat je ergens een pot geld neerzet, dan komen er vanzelf mensen die fantastische projecten hebben. Maar of die projecten nou echt zo rendabel zijn of zo het doel bereiken wat ze willen bereiken, daar kan je gewoon je vraag bij stellen.
Wat zie jij hier tenslotte in? Zijn die fondsen een goede zet dus als belangrijk signaal? Of is het economisch toch ook wel iets waar je uiteindelijk een prijs voor betaalt? En misschien ook wel democratisch ingewikkeld, omdat je al ver over je eigen graf heen gaat regeren.
Ja, en nogmaals, ik denk het signaal is heel belangrijk. Als je het hebt over bijvoorbeeld iets als voor de woningmarkt, dat is een van de doelen waar het voor wordt benoemd, dan zijn er denk ik in de uitvoering echt wel heel lastige problemen. Zoals wie gaat al die huizen bouwen en hebben we er materiaal voor? En blijven we intussen de prijzen eigenlijk maar opdrijven door aan de vraagkant heel erg te stimuleren. Als je dat er omheen niet goed regelt, dan ben je eigenlijk gewoon duur geld aan het uitgeven.
De uitvoering van dit panel was weer voortreffelijk.
Dank.
Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, en Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabo Research. Dank voor jullie aanwezigheid.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.